Goedemorgen allemaal. Mensen thuis, mensen hier in de kerk. Ik moest vanochtend even nog een notitie maken. En toen las ik op die pen, God houdt van je. Nou, dat wisten we, hoop ik, zoals je bent. En ik denk, nou, laat ik die boodschap ook maar doorgeven dan. Dus, wie weet. Voorganger vandaag is dominee Timmerman. Mijn naam Hans Zuur. Vandaag ouderling van dienst. Na afloop staan de dominee en ik hier ergens voor in de kerk. Als u vragen heeft, bent u welkom. De collecte vandaag is voor Emma Bukwini. Zuid-Afrika. Kleine projectjes. Organist vandaag is Asako Peten. De kinderen van Bijbelgroep 1, 2 en 3 komen vanmorgen bij elkaar. Volgende week hopen we het heilige avondmaal te vieren. De bloemen vandaag gaan naar Danielle Hamming. Wie mag ik vragen om die bloemen te brengen? Ik zag hier voorin de eerste vinger. De rest volgende keer. We zingen zo meteen Psalm 42 vers 1 en 3. En na stilte beleiden is een groet zingen we Psalm 108, 1 en 2 voor de mensen thuis. Maar eerst wil Lisette van der Veen nog iets over de Oekraïne-reis vertellen.
Ja, we zijn weer terug. En we hebben foto's meegenomen, dus die wilden we even laten zien. Dat daarnet was waar we altijd eten. Hier slapen we in de school. En daar zit de hal met, waar de handdoeken hangen. Op zondag gaan we hier naar de kerk. In de kerk wordt ook vertaald door Ruslan, dat is uit de band, die hier ook bij ons op bezoek kwamen. En dan kunnen wij dus ook de preek volgen. Dit was toen we aankwamen in het kamp en met de kinderen gingen spelen. Dit zijn ook kinderwerkjes die ze gedaan hebben. Ze hebben vooral met het thema Esther gewerkt met de kinderen. Dus heel veel daarover uitgewerkt. De handpop is Fiona. Die komt ook elke ochtend even langs. En die doet grappig met de kinderen. En dan zijn ze er helemaal bij. En dan hebben ze weer wat meer uitleg over het Bijbelverhaal bijvoorbeeld. We hebben ook gevoetbald met de oudere jongens. De eerste keer hebben wij volgens mij gewonnen en de tweede keer zij. Dus dat was mooi. Dit is de kar met hout met het paard van de chief. En zulke daken hebben wij getimmerd. Zeg maar, die planken die daar ligt, die hebben wij allemaal dicht getimmerd. En we hebben wc-hokjes gebouwd. Ik denk dat die... Oh ja, dat is het dak. Oh ja, zand geschept hebben we ook urenlang. Dat moest gezeefd worden. Kijk, daar staat er zo'n matras. En dan moet je het zand er tegenaan scheppen en dan wordt het gezeefd. En dit zijn de toilethokjes, die komen dan in zo'n gat in de grond en dan kunnen de mensen naar de wc. Dit was het materiaalhok, hebben ze helemaal opgeruimd aan het einde van de reis. En hier wordt soep gemaakt voor heel het kamp. Als afsluiting van onze werkvakantie daar eigenlijk eten we met de kerk.
Namens de kerkraad mag ik u een gezegende dienst wensen.
Laten we een moment van stilte nemen. Onze hulp is in de naam van de Heer, van de God die hemel en aarde schiep, die trouw is en ons en deze wereld nooit loslaat. Genade voor u en voor jou en vrede van die God, onze Vader, door de Heer Jezus Christus. Amen. Ja, we zijn al welkom geheten in deze dienst. Misschien zijn we hier gekomen met een blij en opgewekt gevoel. Misschien wel een fijne vakantie gehad. En nu weer dat gevoel van, het gaat allemaal weer beginnen, fijn. Misschien voelde je meer als die vleugellam geslagen ziel waar het in het eerste lied over ging. Met een hart vol zorgen. Misschien zit het er bij u of bij jou tussenin. Maar hoe je hier ook gekomen bent. We zijn vandaag welkom in het huis van God. En we gaan hier zoeken naar wat God ons te zeggen heeft in zijn woord. Zijn woord is een lamp voor onze voet. En een licht op ons pad. En dat gaan we ook zingen. Dat is het lied 165 uit de eigen bundel. En daarna mogen de kinderen van kinderbijbelgroep 1, 2 en 3 naar hun eigen plek toe. bidden. Op dit moment in de dienst wil ik bidden voor deze dienst. En ook onze voorbeden. En alles waarvoor we mogen danken bij God brengen. En voordat ik in gebed zal gaan, zal ik een aantal dingen ook toelichten. We zullen straks danken voor de Oekraïne-reis. We zullen ook bidden voor Harry en Eva, die de afgelopen maanden in Nederland waren en nu weer teruggaan naar hun plek in het Midden-Oosten. Om Gods nabijheid en een zegen voor hen, voor hun gezin. Bij de mededelingen kwam ook de naam van Danielle Hamming voorbij. De bloemen zullen naar haar gaan. En we zullen ook voor haar bidden. Voor de zomer heeft ze een ingreep ondergaan. En dat gaat gelukkig allemaal goed. Maar nou kreeg ze op vakantie last van een epileptische aanval. En dat heeft zich sindsdien verschillende keren herhaald. En nou, er wordt nu met medicatie geprobeerd het allemaal onder controle te krijgen. Maar ja, het is belastend en ook wel spannend. En nou, ze vinden het fijn om toch ook voor Danielle te bidden. Dat willen we graag doen vandaag. En we zullen bidden voor de vader van Ineke Vlien, die deze week opnieuw bestraald zal worden. En nou, we zullen bidden om een zegen over die intensieve behandeling en ook om moed voor hem. En we zullen ook danken voor Rienske en Hans, die vandaag hun 30-jarig huwelijksjubileum mogen vieren. Gefeliciteerd. Zullen we samen danken en bidden? Heere God in de hemel, dank u wel dat we hier bij elkaar zijn. Hoe we hier ook gekomen zijn. Met zorg in ons hart of met blijdschap en alle emoties die er tussenin zijn. Met verwachting of niet zo. U komt naar ons toe met die boodschap en allerlei woorden en beelden verpakt. Zoals het stond op de pen. God houdt van jou, zoals je bent. En we willen u vragen, Heer, dat door uw Heilige Geest die boodschap bij een ieder van ons mag binnenkomen. Precies zo als wij het nodig hebben. Samen als gemeente en ieder van ons persoonlijk. In een woord, in een lied, in een ontmoeting. U heeft zoveel manieren, Heer, om ons te bereiken. Wilt u dat in genade doen? Want dat is pure genade, Heer, dat u naar ons toe komt. En ons uw liefde verklaart. Wij danken u dat we hier samen zijn in de naam van Jezus. Door wie wij dicht bij u mogen leven. Vader, we willen u bidden om een gezegende dienst. Voor ons, voor de mensen thuis, voor de kinderen en ook de kleintjes en de oppas. We bidden u voor heel uw kerk op deze wereld. Voor medegelovigen. Ook voor hen die niet in vrede en niet of helemaal niet bij elkaar kunnen komen vandaag. Hier wilt u zijn bij uw vervolgde kerk in Noord-Korea. In diverse moslimlanden. En ook op andere plaatsen. Geef hen bevrijding, Heer. Geef ook de kracht om het vol te houden, alstublieft. Zo bidden we ook voor anderen die vanwege hun overtuiging of hun keuzes of hoe ze zijn worden vervolgd en gediscrimineerd. Heer, laat er recht mogen zijn op deze wereld. Heer, u bent een God die verlangt naar recht en gerechtigheid. We bidden u, Heer, dat u de dingen recht zetten op deze wereld. We bidden u, Heer, voor al diegenen die niet meer zo intens blij worden van de blijde boodschap van Jezus. Voor wie misschien bezig is weg te groeien of weggegroeid is van de kerk, van het geloof? Door teleurstelling? Door twijfels? Of omdat er zoveel andere dingen zijn dat het ze niet meer raakt? Ik bid u, Heer, wilt u ons opnieuw raken, ons opnieuw aanspreken, ons opnieuw ogen geven om het te zien? Heer, zo willen we u ook danken en bidden voor de dingen die spelen in de kring van onze gemeente. Aan fijne dingen, ook aan zorgen. We danken u, Heer, voor de Oekraïne-reis. Dat het goed is gegaan, dat er goede contacten waren daar. En ja, dat het ook voor de mensen die er naartoe gingen, voor velen een verrijking was. Hier wilt u de mensen daar ook zegenen en bij hen blijven, Heer. We bidden u voor kinderen die deze week op een kamp zijn. En wilt u ook hen daar een fijne tijd geven. Heer, we willen u danken voor Rinske en Hans en allen om hen heen. Dat ze vandaag een jubileum mogen vieren, 30 jaar samen. Dank u wel, wat bent u goed, Heer. En wilt u ook verder heel dicht bij hen zijn. We bidden u ook, Heer, voor Harry en Eva en hun gezin. Die de komende week weer uit Nederland vertrekken. Heer, wilt u bij hen zijn. En bemoedigen, Heer. En voor hen zorgen. Voor het werk. Voor het onderwijs van de kinderen. Voor hun plek daar. Het is hun verlangen, Heer, om uw liefde te delen met mensen om hen heen. En wilt u, Heer, hen daarin zegenen? Mogen ze tot een zegen zijn. Heer, wilt u zijn bij al diegenen die net te maken hebben met ziekte, zorgen. We noemen u met name vanochtend Danielle Hamming. We danken u, Heer, voor uw bescherming in de afgelopen tijd. We willen ook voor u neerleggen. Heer, ga met haar mee. En met het gezin. En wilt u geven dat er snel wat meer duidelijkheid mag komen. En dat er een goede behandeling mag zijn. Zo bidden we ook voor de vader van Ineke Vliem. Die opnieuw voor een hoge berg staat. Opnieuw bestraald moet worden. Heer, en u weet hoe hij er tegenop ziet. Heer, geef hem alsjeblieft kracht. Wilt u hem helpen? Ja, vader, zo brengen we alles bij u neer. We danken u dat we dat mogen doen. In het vertrouwen dat u ons hoort en ziet. We willen het in uw handen leggen, Heer. In de machtige naam van Jezus onze Heer. Amen. We gaan in deze dienst verder met Elia. Misschien was je erbij in juli, misschien ook niet, want was je al op vakantie. Maar in juli zijn we twee keer bezig geweest met stukjes uit de geschiedenissen van Elia. En ik dacht eigenlijk, vandaag ga ik 1 Koningen 19 in zijn geheel doen. Maar ik heb toch besloten om dat over twee diensten te verdelen. En vandaag gaan we stilstaan bij Elia die het niet meer ziet zitten. En we gaan lezen 1 Koningen 19 vers 1 tot en met 8. Op de beamer zag ik nog staan dat hele hoofdstuk, maar ik wil jou doen 1 tot en met 8, hè? Ja. Dus vers 1 tot en met 8 uit 1 Koningen 19. En daarna zingen we uit de eigen bundel U bent mijn schuilplaats, Heer. En dat gaan we als kanon zingen. En nou, dat hebben we al vaker gedaan. Maar dat is lied 158 uit de eigen bundel. En de linkerkant van de zaal begint en dan valt de rechterkant van de zaal in. Is dat een beetje helder? Ik denk het wel. Links begint, rechts volgt. Lied 158.
Achab vertelde Izebel alles wat Elia had gedaan.
ook dat hij alle profeten ter dood had gebracht. Toen liet Izebel Elia de volgende boodschap overbrengen. De goden mogen met mij doen wat ze willen, als u morgen om deze tijd niet hetzelfde lot ondergaat als zij. Elia werd bang en vluchtte om zijn leven te redden. Bij Beersheba in Juda aangekomen, liet hij zijn knecht achter en zelf trok hij 1 dagreis ver de woestijn in. Daar ging hij onder een bremstruik zitten, verlangend naar de dood, en zei: het is genoeg geweest, Heer, neem mijn leven, want ik ben niet beter dan mijn voorouders. Hij viel onder de bremstruik in slaap, maar er kwam een engel die hem aanraakte en zei: word wakker en eet wat. Elia keek op en ontdekte naast zijn hoofd een brood in gloeiende kooltjes gebakken en een kruik water. Nadat hij had gegeten en gedronken, ging hij weer onder de struik liggen. Maar de engel van de Heer kwam terug, raakte hem opnieuw aan en zei: sta op en eet wat, anders is de reis te zwaar voor je. Elia stond op en toen hij had gegeten en gedronken, liep hij, gesterkt door dit voedsel, 40 dagen en 40 nachten door de woestijn, tot hij bij de Horeb kwam, de berg van God.
Misschien is het je wel opgevallen dat er iets vreemds en dubbels zit in wat Elia hier doet. Eerst lees je, en dat snap ik wel, dat Elia vlucht voor zijn leven. Want Elia heeft net gehoord dat koningin Izebel achter hem aan zit, zijn bloed kan drinken en hij rent er vandoor en wil vluchten voor zijn leven. om het er levend van af te brengen. Dat snap ik. Maar dan lees je één versje verder. En nou, qua tijd is dat een dag of hooguit enkele dagen geweest. Eén stukje verder lees je dat Elia zegt... het is genoeg geweest, Heer. Verlangend naar de dood ging hij zitten onder een bremstruik. En hij bidt, neem mijn leven, Heer. En ik kan me voorstellen dat er iemand in de kerk zit en zegt, nou, dat kan ik me nou echt niet voorstellen. Wel dat je vlucht voor je leven, maar dat je dat zou bidden. Maar het zou ook maar zo kunnen, dat weet ik eigenlijk wel vrij zeker, dat er mensen zijn die zeggen, dat kan ik me heel goed voorstellen. Misschien niet met die woorden, maar dat gevoel, die afwisseling, dat je, nou ja, het ene moment je uiterste best doet om je hoofd boven water te houden, om de moed erin te houden, en het andere moment, de volgende ochtend, geen fut om op te staan, je wil in je bed blijven liggen, en misschien denk je wel eens, was ik er maar niet. Wat heeft het eigenlijk allemaal voor zin? Bij deze Elia, die hier zo onder die bremstruik ligt, herkennen we iets van, nou ja, wat wij zouden noemen depressieve gevoelens. Of depressie als ziekte. En daar gaan we het vanochtend over hebben. Eigenlijk had ik een ander plan, ik zei het al. Ik dacht, we gaan vandaag heel koning, 1 Koningen 19 doen. En dan stippen we dit even aan. En nou ja, eigenlijk zetten we ook wel op een raar moment een punt nu in het verhaal. Want het gaat verder en het gaat er allemaal om dat Elia dan straks God gaat ontmoeten op de berg Horeb. Maar dat bewaren we maar even voor volgende week. En toch focussen we nu op dat eerste stukje. Elia onder de bremstruik. Omdat het denk ik nodig is. Om nou ja, ook dit stuk van het leven eens te benoemen. Is niet makkelijk. En daarom wilde ik het eerst ook eigenlijk liever niet doen. Want ja, wat zou je er nou over zeggen? Hè? Wat zou je zeggen over depressieve gevoelens? Het is zo anders. Wat Elia meemaakt is weer heel anders dan wat jij misschien meemaakt. En wat de een hier in de kerk meemaakt is weer anders dan wat een ander in de kerk meemaakt. En nou, wat de een misschien kan bemoedigen en er weer een beetje bovenop kan helpen, is voor de ander juist, nou ja, dat het je eigenlijk alleen maar meer te neerdrukt. Dus ja, lastig onderwerp. Maar toen bedacht ik me, we hoeven ook niet in een preek of in een dienst het op te lossen of zo. Het is misschien alleen al van waarde om het gewoon eens te benoemen. En te zien, hey, wat wij meemaken in ons leven, wat ik in mijn leven meemaak, of wat er gebeurt in het leven van iemand dichtbij me. Dat staat dus ook in de Bijbel. En er ligt dus een link tussen mijn leven en het verhaal van God. Nou, misschien is dat dan al de preek voor vandaag. Dat het er in de Bijbel ook over gaat. En dat het een plek heeft. Hoezeer je dat ook misschien niet wil. Het heeft een plek. Eerst iets over Elia. Want we hebben het over ja, Elia, een uniek mens met zijn levensverhaal, wat hij allemaal meegemaakt heeft. Nog even weer een beetje in het verhaal komen. Elia, een van de machtige profeten van God. Elia geroepen om het oordeel af te kondigen. Komt naar Ahab en Izebel, twee vervente aanhangers van de afgod Baal, en zegt, omdat jullie de echte God verwaarlozen en de Baal dienen, daarom verklaar ik Elia, het zal niet meer regenen. Er zal droogte komen over het land. En dat gebeurde. En dat werd hem niet in dank afgenomen. Dus moest Elia 3 jaar lang leven als onderduiker. Staat er nergens bij, maar dat zal wat met hem gedaan hebben trouwens. Vluchten. Niet welkom zijn in je eigen land. Het leven van Elia is een leven van enorme dieptepunten en van enorme hoogtepunten. Want na die 3 jaar als onderduiker komt dan de grote omwenteling. God besluit om het weer te laten regenen. En Elia verschijnt weer op het toneel. Met een zelfvertrouwen en een geloofsijver waar je niet aan kunt tippen. En hij daagt de Baals profeten uit voor een soort competitie. Oké, kom maar eens op. Jullie komen, Karmel, 2 altaren. Eentje voor jullie God en eentje voor de God van Israël. Dan zullen we wel eens zien. De God die met vuur antwoordt, hij is God. En het gebeurt nog ook. De God van Israël antwoordt met vuur. Een bliksemschicht uit de hemel verteert het altaar, verteert het offer. En voor 1 moment weet iedereen, ja, de Heer is God. En iedereen weet ook, die Elia is dus toch niet zo'n vreemde figuur, zo'n buitenstaander. Nee, dit is nou echt een man van God. Elia op het topje van zijn kunnen. Een top op de hill. En dan eindigt hoofdstuk 18 met Elia die voor de koets van de koning uitrent naar de hoofdstad toe. Zo vol is die, zo krachtig is die. Maar dan, misschien zou je dan denken, nu komt voor Elia dan zijn toppunt. Nu wordt hij erkend als de man van God in Israël, wordt hij de religieuze leider en misschien worden dat goddeloze koningsechtpaar er ook wel uitgegooid. Nu gaat het allemaal goed komen, maar hoe groot is dan de teleurstelling als de koningin gewoon zegt, Elia, wat jij gedaan hebt met mijn profeten, dat pik ik niet morgen. Morgen ben je dood. En Elia vlucht. Hij is bang. Hij wil leven. En al vluchtend ontdekt hij eigenlijk, ja maar, waarom eigenlijk? Wat heeft het nou allemaal voor zin gehad? 3 jaar lang me verstoppen. Mijn leven in de waagschaal leggen. Op de Karmel. Wat heeft het allemaal voor zin? Waarom zou ik eigenlijk nog? Het vorige hoofdstuk leek Elia wel even iets meer dan een mens. En nu, heel menselijk. Jacobus 5 zegt over Elia, Elia was een mens zoals wij. Ja, dat was die, een mens zoals wij. Hij laat zijn knecht achter, wil geen contact meer. Ze hebben helemaal geen behoefte meer aan iemand in zijn omgeving. Loopt de woestijn in, gaat liggen onder een struik. Het hoeft van hem niet meer. En dan vraagt hij God om te mogen sterven. Vreemde vraag. Deze vraag heeft een plek in de Bijbel gekregen. En als je een beetje gaat bladeren en snuffelen, dan ontdek je dat vaker voorkomt. Kinderen van God, dienaren van God, die het niet meer zien zitten. Een Hagar, slavin van Sarah, die de woestijn in vlucht. Zo vol tranen zit dat ze de waterbronnen niet ziet. Zo moedeloos is dat ze niet meer voor haar kind kan zorgen. En Jona, ook onder een boom, die zegt, laat het maar over zijn. Of in Jeremia. Jeremia, die grote profeet van God, die in Jeremia 20 zegt, was ik maar niet geboren. Had ik het allemaal niet mee hoeven te maken. Al dit verzet, al deze moeilijke dingen om over na te denken en te moeten vertellen aan anderen. Was ik maar niet geboren, God. En dan de psalmen. De psalmen zijn vol van dit soort tegenstrijdige emoties. De jubel, de topje van de berg. God zij geloofd. Halleluja. En psalm 6. Ik ben moe van het zuchten. Mijn bed is doorweekt van tranen. Elke nacht maar weer huilen. Dat is geen poëzie, ja, dat is het ook. Dat is werkelijkheid. Voor mensen. Psalm 88. Al mijn vrienden zijn weg. Het is duister. Dit heeft een plek in de Bijbel, omdat het een plek heeft in het leven van mensen in deze gebroken wereld. Het komt voor en het gebeurt ook dat God daardoor zo ver weg lijkt. Maar God, waarom verlaat u mij? Waarom bent u er niet? Zie ik u niet? Waarom verbergt u zich? Zoek het maar na in je Bijbel. Het staat er gewoon. En ook dan dat, nou, wat Elia hier zegt, dat niet meer hoeft. God, neem mijn leven. Dat gebeurt. Wel opvallend dat Elia die vraag dan ook maar bij God neerlegt. En het ook met God bespreekt. Zou dat niet zijn omdat uiteindelijk die vraag naar het hoeft niet meer, ik zou wel willen dat het stopte, te groot is voor ons mens alleen? En dat het daarom goed is om ook die vraag bij God te leggen, met hem te bespreken, zoals Elia hier doet. Het bij hem neer te leggen, met hem te zoeken, met hem te worstelen, met hem te strijden, maar wel bij hem te brengen, die vraag. Het zijn vragen die te groot zijn. Misschien ook eens bespreken met iemand die je nabij is, die je kunt vertrouwen. Elia brengt het bij God, het hele pakket. En wat doet God dan? God stuurt een engel. Ik las van de week, toeval of niet, een stukje van dominee Arie van der Veer. Je weet misschien wel van Nederland Zingt. Over engelen. En hij beschrijft in dat stukje dat hij zelf wel eens een boekje heeft geschreven over engelen, hoe het allemaal precies zit. En daarover gepreekt heeft, maar eigenlijk in de praktijk niet zo mee rekent. Maar nou vertelde hij in dat stukje, en hij heeft de afgelopen tijd verschillende mensen verloren, waaronder zijn eigen zoon en een broer. Dat zijn broer bij het afscheid schreef: de engelen kwamen en namen het van ons over. Zonder dat ze dat nou zo gezien hebben ze dat ervaren, dat op de moeilijkste momenten God zijn dienaar stuurt om het van je over te nemen. Zoals Hebreeën zegt, Hebreeën 1, engelen zijn dienende geesten uitgezonden om de gelovigen te helpen. En toen las ik weer 1 Koningen 19 en toen dacht ik, ja, dat is dus wat gebeurt. Ze zijn er, de engelen. Ook al rekenen we er niet zo vaak mee. Ze zijn er. Misschien zag Elia ze zelf wel niet eens. Dat kan ik me voorstellen, want hij was zo down. Hij lag daar maar. Misschien zag hij niet eens dat het een engel was. Maar God liet merken, ik ben er wel. Hij was aanwezig in het leven van Elia. God stuurt een engel. Wat is dat mooi. Dat is trouwens ook opvallend. Dan gaan we eventjes de tekst een beetje sleutelen aan de tekst. Er is een woordspeling in 1 Koningen 19 met het woord engel. Het woord engel kun je ook vertalen als bode. Nou, in vers 2 van het hoofdstuk gaat het over een bode van de koningin. En dan staat er letterlijk het woord wat je ook als engel kunt vertalen. Dus er komt een menselijke bode en die brengt een boodschap van onheil, van de dood. Dit is een bode van uiteindelijk een slechte macht. Die wil het leven kapot maken. Maar de engel die God stuurt is niet een engel des doods, een engel des levens. Om Elia weer bovenop te helpen. En dan doet die engel eigenlijk helemaal niet zoveel bijzonders. Nee. Wat de engel doet is, hij raakt Elia aan. Ik stel me zo voor, een hand op zijn schouder of zo. En zorgt voor wat eten. Een beetje brood, een beetje water. En gaat dan weer, laat hem weer met rust. Ik denk, wauw, wat is dit wijs. Want de verleiding is zo groot om meer te willen doen. Om het probleem te willen oplossen. Of om het zelfs naar je toe te halen. Of om allerlei verklaringen te geven. Of bemoedigende dingen te zeggen. Elia, het leven heeft wel zin. Of Elia, zoek toch een hobby. Ga iets anders doen. Of Elia, er zijn toch zoveel lieve mensen die er nog wel voor je zijn. Nou ja, zulke dingen. Goed bedoeld. Misschien nog wel waar ook. Maar het helpt zo vaak niet. De engel, om te beginnen de eerste keer, is de engel er gewoon. Zonder al te veel omhaal van woorden. En is dan ook weer gewoon weg? Laat Elia met rust. Wat een wijsheid. En hoe werkt dat nou voor u en voor jou? Als je wel eens of wel vaak herkent in hoe Elia zich voelt. Wat doet God dan voor u, voor jou? En God stuurt niet bij iedereen op deze manier een engel. Misschien laat dit stukje wel zien dat God ons ieder persoonlijk kent. Dat God weet wat Elia op dit moment nodig heeft. En eerst gewoon even helemaal niks. Rust, uitpuffen. En dan in tweede instantie is er dan ook voor Elia een uitdaging. Kom op, eet wat en hey, je gaat weer op weg, hè? Maar eerst niet. God weet wat Elia nodig heeft en wanneer hij het nodig heeft. En zouden we nou niet mogen hopen dat God dat bij een ieder van ons zo weet? Weet wat we nodig hebben? Ik kan me goed begrijpen als je daar op dit moment helemaal niks mee kunt en denkt, maar wat dan? Ik zie helemaal geen engel. Ik snap echt niet waarom dit gebeurt. En kan er geen chocola van maken. En wanneer dan? Ik heb het al zo vaak gevraagd. Ik kan me dat voorstellen. Ja, misschien kun je het ook wel niet geloven. Dat God zo voor jou zorgt. Maar zullen we het dan samen doen? Samen geloven dat God voor ons zorgt. Wij samen als gelovigen onderling. En zullen we dan voor elkaar bidden? De engel komt nog een keer terug. En nu heeft de engel een opdracht. Tenminste, niet zo rechtstreeks, maar het zit een beetje verpakt in de opmerking. Ga maar wat eten, Elia, want anders is de weg te lang voor jou. Nu komt er iets van een nieuw perspectief voor Elia, de uitgebluste profeet. Hij gaat, zo blijkt, naar de Horeb toe. Volgende week verder daarover. Horeb, Sinaï, berg waar God met Mozes sprak, waar je God mag ontmoeten. Het wordt ook de berg van God genoemd. En daar zit iets in van, er zit een heleboel in, maar er zit ook iets in van dat God zegt, kom maar bij mij, Elia. Dan zal ik het je laten zien. Je snapt er op dit moment helemaal niets van, maar kom maar bij mij, dan zal ik het je laten zien. En op de een of andere manier is dat het perspectief wat God aan ons allen meegeeft. Kom maar bij mij. Ik zal het je laten zien, vroeg of laat. Mag je bij mij komen? En dan gaan we het samen bespreken. Niet dat het dan makkelijk wordt, want voordat Elia zover is, zit hij 40 dagen in de woestijn. 40 dagen, 40 nachten. Dat is een wonder dat dat hem lukt. En het is ook een symbool. Een symbool voor hoe het leven is. Want wie kent het niet? Van die tijden in de woestijn. Dat je het moeilijk vindt om het hoofd boven water te houden. Om de moed erin te houden. Kan ook omdat het qua relaties in je leven ingewikkeld is. Of qua geloof. Als je het moeilijk vindt om te blijven geloven. Periodes van woestijn. Daar gaat Elia doorheen. Maar uiteindelijk met het doel om bij God te zijn. Nou, dan wil ik als laatste nog iets vertellen over Jezus. Hoe past Jezus in dit verhaal? Ik zei de vorige keer al, er zitten best wel wat hints in de geschiedenissen van Elia richting Jezus. Nou, ook hier. Jezus, onze Heer, kende ook de woestijn. Als wij op wat voor manier dan ook iets ervaren van de woestijn, dat het lastig is om de moed erin te houden, dat er aan de wortels van je leven wordt geschud. Het evangelie is niet dat er staat, nou geloof maar en het verdwijnt allemaal als sneeuw voor de zon, want dat is niet zo. Het evangelie is wel dat we een Heer hebben die zegt, ik weet ervan. Ik ging ook de woestijn in. 40 dagen, 40 nachten. En ook aan de wortels van mijn bestaan is geschud. De zoeking door de boze. Ik weet ervan en ik ben erbij. En ik ga met je mee. Ook met jouw reis. Naar jouw moment dat jij het zult zien. Bij God zult zijn. Ik ga met je mee. Ik blijf erbij. Zelfs als het pikdonker is. En je geen hand voor ogen ziet. Ik ga met je mee. De Heer zet zo een punt komma. Ik zag in de krant een paar weken geleden een berichtje over dat het een trend is overgewaaid uit Amerika. Dat mensen een punt komma laten tatoeëren op hun lichaam. Een onderarm of een hand. En dat is bedacht, ze stond erbij, door iemand die het op een gegeven moment niet meer zag zitten. Zoals Elia. Het leek een punt te zijn. Maar het werd een punt komma. De zin ging verder. En dat is een teken van hoop. De zin gaat verder. Dat kan door de bron van het geloof. Dat kan ook de andere bronnen. Dat mensen weer het leven op de rails krijgen. Maar wij mogen in de kerk tegen elkaar zeggen. We hebben een God die met ons verder wil gaan. Die een punt komma wil zetten. En ons hoop wil geven. Door Jezus, onze Heer. Dat is voor ons vandaag het evangelie. Het goede nieuws. Dan zullen we nu samen gaan bidden. Laten we bidden. Heere God, wij mogen u kennen als de God die ziet. Zoals Hagar dat ontdekte in de woestijn, toen ze het niet meer zag zitten. U bent de God die ziet en naar ons omziet. Heer, we hebben het gehad over Elia. Elia die zo moedeloos was, geen puf meer had om te leven. Heer, we willen u bidden. Wilt u bij een ieder van ons zijn? Ook als dit bij ons iets oproept van herkenning voor onszelf, voor mensen die dichtbij ons staan. We willen u vragen, Heer, dat u een ieder van ons wil geven wat goed is voor ons. Op het moment dat we het aankunnen. Zodat we weer verder mogen gaan, Heer. Wilt u zo bij ons zijn, alstublieft? Wilt u geven, Heer, dat het goede nieuws over Jezus, onze Heer, die de diepte inging om zo uiteindelijk weer hoop te brengen. Dat die goede boodschap ook mag landen bij ons. Ook al kunnen we daar nu misschien helemaal niks mee voelen. Heer, dat is de boodschap waar we ons samen aan vast willen houden. En waar we samen in willen geloven. Ook als het voor niet iedereen zo mogelijk is om het te zien en te geloven. Maar zo beleiden we u, Heer, als de God die ons ziet, de God die met ons de diepte doorgaat, de goede herder, om ons te brengen naar de weg van het leven. Zo danken we u en bidden we u. In Jezus' naam. Amen. Ik wil nu graag met ons zingen het lied 69. Heer, u bent altijd bij mij. Ik weet dat het met liederen, zeker met zulke hele persoonlijke liederen, zo gaat dat je soms recht uit je ziel kunt zingen en soms de woorden niet uit je mond krijgt. Omdat het gewoon echt niet over jou gaat. Misschien kun je dan luisteren of zing het voor iemand anders. Maar dit lied gaat ook over dat God ons kent. En ons kent ook in de dalen van het leven. Heer, u bent altijd bij mij. op dit moment in de dienst gaan we alvast ons richten op volgende week. Volgende week gaan we, zo de Heer het wil, niet alleen verder met 1 Koningen 19 in het nadenken erover, maar mogen we ook iets proeven van wat Elia proefde. Elia mocht iets van de zorg en de liefde van God proeven. De engel kwam naar hem toe, gaf brood en water. Zo gaan wij als gemeente volgende week het avondmaal vieren. Met brood en vruchtensap, wijn, om de goedheid van God te gedenken. Het is wel goed om daar in de komende week ook naar toe te leven. Niet omdat we daar examen voor hoeven te doen, maar wel om zo extra de vreugde en de rijkdom ervan te kunnen beleven. Ik lees eerst een gedeelte voor waarmee we ons verootmoedigen. Dat kunnen we ook de komende week met ons meenemen. Een stukje uit 1 Johannes 1. Uit 1 Johannes 1. God is licht. Er is in hem geen spoor van duisternis. Als we zeggen dat we met hem verbonden zijn, terwijl we onze weg in het duister gaan, dan liegen we. En leven we niet volgens de waarheid. Maar gaan we onze weg in het licht, zoals hij zelf in het licht is, dan zijn we met elkaar verbonden en reinigt het bloed van Jezus, zijn Zoon, ons van alle zonden. Met elkaar verbonden en het bloed van Jezus reinigt ons van alle zonden. Dat is wat we in het avondmaal mogen vieren en dan wil ik ons ook als uitnodiging meegeven wat Jezus zegt in Openbaring 3. Ik sta voor de deur en klop aan. Als iemand mijn stem hoort en de deur opent, zal ik binnenkomen. En we zullen samen eten, ik met hem en hij met mij. Samen eten met hem. We zijn uitgenodigd voor de volgende week. Laten we nu als een lied zingen. Een lied waarmee we vragen om God ons te vernieuwen. Lied 437 uit het liedboek, gezang 437. Dan is er nu gelegenheid om onze gaven te geven voor ons diaconale project in Zuid-Afrika voor Ima Bukuni. En dan als de kinderen terug zijn, zingen we als laatste lied in de dienst gezang 409, vers 1, 2 en 5. kinderbijbelgroepen onderweg zijn. Geef me een mooie gelegenheid om even iets uit te leggen over het laatste lied in de dienst. Het gaat over versagen. Gij hoeft niet te versagen. Het is een van die zangen die ik heel mooi vind, maar daar staan soms woorden in die ik zal niet elke dag tegen iemand zeggen van joh, je hoeft niet te versagen. Maar het is dat je niet de moed hoeft te verliezen. Je hoeft niet de moed te verliezen. Gij hoeft niet te versagen. Het is gezang 409. En ondertussen wachten we even op... The kids. Onze God is de God die ons ziet en kent en met ons mee wil gaan. En dat mogen we horen in de woorden van de zegen. De Heere zegene u en hij behoede jullie. De Heere doe zijn aangezicht over u lichten en zij jullie genadig. De Heere verheffen zijn aangezicht over u en geven jullie zijn vrede.
Thank you.